Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2023 is begonnen. Het is een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we uit een bewogen 2022 meenemen? Daarom interviewen mijn collega Diana Matroos en ik de eerste twee weken van dit jaar in BNR's Big Ten van 2023. 10 bijzondere gasten. Ik wil de gevallen zeggen, maar het zijn toch echt gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar of speelden een belangrijke rol. Zijn ook in 2023 niet van plan om stil te gaan zitten. Vandaag is bij me Marielle Tweebeke, journalist, presentator bij Nieuwsuur. En in oktober won ze voor de tweede keer de Sonja Barend Award, de prijs voor het beste televisie-interview van het jaar, voor haar gesprek met Zelensky, de president van Oekraïne. Welkom.
Dankjewel.
Voordat ik het met je ga hebben over dat interview en hoe dat allemaal ging, wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, denk je dat wij samen een beetje kunnen dansen?
Denk ik wel, ja.
Want dat heb je gezegd, de interview is een dans die je doet met de ander.
Ja, het moet een beetje van twee kanten komen.
Ja.
Je kan nog zulke goede vragen bedenken, maar als ik er geen zin in heb, of op de een of andere manier moet je toch een soort connectie hebben en echt contact maken. Maar ik heb alle vertrouwen.
Hoe kom je daar achter als je zelf interviewt, voordat je begint met het interview, of iemand met je wil dansen of niet?
Het voorgesprek. En dat kan soms echt een minuut of een paar minuten zijn. En dat kan zo doorslaggevend zijn dat ik even kijk hoe iemand spreekt. Soms begin ik over iets heel anders. Of juist heel erg over het onderwerp. En even kijken van, oh, dat wordt jouw tegenargument. Of dat ik even voel hoe iemand praat. En met die kennis ga ik de studio in.
Ja. Ja. En dan gebruik
je. En niet dat het altijd dansen wordt, hoor. Bij Nieuwsuur is niet altijd dansen.
Soms natuurlijk. Het ook een beetje houtrif. Het is nooit de polonaise lopen, in ieder geval, bij Nieuwsuur.
Kijk, Nieuwsuur is natuurlijk toch gewoon een heel serieus programma. En de onderwerpen zijn niet om te lachen. En het moet in een hele korte tijd gebeuren. Ik heb soms 5-6 minuten. En dan moet je toch bepaalde informatie boven water krijgen.
Dus dan leid jij de dans?
Ja.
Dan moeten ze volgen.
Ja. Ja. Ja.
Dat doe je door ook houvast te zoeken in iets wat ik nu ook vast heb, een pen.
Ja.
Ik gebruik als houvast, las ik in de Volkskrant.
Ja.
De favoriete pen.
Nou ja, houvast. Ik gebruik gewoon die pen in huis. En ik krijg er overigens heel vaak reacties op van waarom heeft ze die pen? Nou, omdat ik hem gebruik. Ik krijg informatie op mijn oor. Of ik heb een reportage nog niet gezien. En ik hoor aantallen en dingen. Dat ik denk, oh, dat is interessant om nog de gast voor te leggen.
Het is niet voor de show.
Het is zeker niet voor de show. Maar als je dan toch een pen gebruikt, dan liever een mooie.
Ja, het is ook. Nou, we hebben dezelfde.
Ja.
Mijn tweede vraag waarmee ik wil beginnen is of er een interview is waar jij nog van wakker ligt.
Nee.
Nee?
Nee.
Zegt de naam Rian van Rijbroek je nog iets?
Daar wil ik dan niet graag aan herinnerd worden. Dat is waar. Dat
ja,
is
maar
waar.
Je ligt er niet meer wakker van.
Nee, als ik eerlijk ben, nee, dat is het te lang geleden voor. Maar dat was natuurlijk wel heel gênant.
Het is een naam die we inmiddels allemaal kennen door de podcasts die er gemaakt zijn over de zaak van Rijbroek. De cyber-expert die bij jullie bij Nieuwsuur zat.
Ja.
En daar een soort autoriteit aan ontleende. En daar later een grote carrière op heeft gebouwd.
Ja.
Zelfs zover dat ze Gerard Sanderink aan de haak wist te slaan.
Ja.
Op welk moment tijdens het interview dacht jij, hier klopt iets niet?
Nou, eerlijk gezegd, op het moment dat ze binnenkwam en wij een voorgesprek hadden, dacht ik wel, ja, ergens had ik daar een gek gevoel over. Nou, precies eigenlijk het voorgesprek waar we het net over hadden.
Mm-hmm.
Maar dan zit je een paar minuten voor de uitzending en wat doe je dan?
Ja.
Zeg je dan, we doen het niet?
Want of, zo dat gevoel had je misschien
moeten
dit niet
doen.
Daar
is ook te lang geleden voor. Maar ik weet wel dat ik op weg naar de studio tegen mijn eindredacteur, ik zei, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar ja, dan ga je gewoon dat gesprek doen. En dan kan je ook niet anders. Je hebt die 5-6 minuten en dan doe je het.
Ja. Ja. En is er dan een moment, het is lang geleden, maar ik kan me niet voorstellen dat je dat niet kan herinneren, dat je tijdens zo'n gesprek eigenlijk wel uitroepen, wat een onzin.
Ja, ik zou dat gesprek weer eens terug moeten kijken.
Wat heb je gedaan?
Destijds, maar nu al heel lang niet. Heb jij het gekeken?
Ik heb het teruggekeken, ja. Nou, ik meen een soort ongeloof in je blik te zien. Je bent natuurlijk iemand die pokerface klinkt onaardig en zo is niet bedoeld, maar iemand die met enige distantie een interview kan doen.
Yeah.
Je leest niet meteen de emoties van je gezicht tijdens een interview. En toch lijkt daar soms door de zeespiegel een soort ongelovige blik naar boven te komen.
Ja, nou, ik denk dat je dat goed hebt gezien. Ja.
Maar het is niet dat je daar dus eigenlijk wilde denken, laten we maar stoppen.
Nee, omdat je toch, dat is heel, kijk, het is allemaal nu, met de wijsheid achteraf, kijk je denk ik ook weer anders naar zo'n interview terug.
Ja, ik weet natuurlijk
ik
hoe
weet dat ik daarin ging en dacht, het is eigenlijk wel een gek verhaal. Maar dan zit je dus een paar minuten van tevoren, dan ga je het doen. Maar het is goed voorbereid. Ik weet nog heel goed, ze had een boek geschreven met Willem Vermeend. Ja. Die had ik ook wel eens te gast. Dus je twijfelt op dat moment nog, je denkt, ik voel iets, het klopt niet. Maar er is nog niet genoeg om te zeggen nee. En dat blijkt dan achteraf.
Laten we naar iets recentere geschiedenis kijken. 2022, het was een bewogen jaar. Oorlog brak uit, inflatie, gascrisis. Johan Remkes werd op de stikstofcrisis afgestuurd. En toen was het pas Prinsjesdag zo'n beetje.
Ja.
Ik begrijp van mensen om je heen, ook mensen met wie je werkt, dat dit jaar het eerste jaar is dat je even echt zorgen maakte of het allemaal wel goed kwam met de wereld na aanleiding van al dit nieuws. Klopt dat?
Ja, dat is wel waar. Want ik heb heel vaak in de afgelopen jaren ook van mensen wel de vraag gekregen van hoe is het nou om al zo lang zo'n programma te presenteren en altijd maar met slecht nieuws bezig te zijn. En op de een of andere manier heb ik dat nooit. Ik hou heel erg van mijn werk en ik vind het fantastisch om te doen. Dus ik heb dat nooit, als ik die vraag krijg, denk ik altijd nee. Want ik kan op dat moment iets met dat nieuws doen. En dat geeft ook weer voldoening.
En daarmee een manier van verwerken ook misschien.
Ja, misschien is het ook een manier van verwerken. En ik ben, denk ik, van nature toch een vrij optimistisch mens. Dus dat helpt ook.
Mm-hmm.
En inderdaad, dit jaar, en ik denk ook niet dat het gek is, was het voor het eerst dat ik dacht, jeetje, er is nu wel echt heel veel aan de hand. En nu wordt het wel heel moeilijk, steeds moeilijker om optimistisch te zijn. En ik weet nog heel goed, toen die oorlog uitbrak, was ik op vakantie, was ik op wintersport. En je bent dan zo door dat bericht van dat je denkt, hoe is het mogelijk? Er is gewoon oorlog in Europa en je kan er dan niks mee. En toen heb ik heel erg ook ervaren dat dus juist dat werk, toen ik een paar dagen later, Jeroen Wollaars heeft die dagen gedaan en ik kwam terug.
Mm-hmm.
En dan heb je het gevoel, oké, nu neem ik het weer over, hè, voor de dagen daarna. En dat gaf me eigenlijk, hoe vreselijk het nieuws ook was, maar ik kon er in ieder geval iets mee doen. En ik kon de wereld iets erover vertellen.
Ja.
En dat helpt dan toch ook wel weer om er grip op te krijgen. Want ik denk dat is wat je, wat ik doordat ik dit werk doe, ook natuurlijk persoonlijk dan ervaar. Maar dat is ook natuurlijk wat we proberen te doen naar de kijker. Van wat gebeurt er in de wereld en dat zo goed mogelijk uit te leggen. En daarmee ook een beetje grip op de situatie te krijgen.
Eigenlijk mag je nooit meer op vakantie. Dat is gewoon heel ongezond in jouw geval.
Heel ongezond, ja.
Hoe prop je nou al dat nieuws wat we het net over hadden, dat jaar? Je zegt, dat proberen we ook als programma te doen. Een soort manier van verwerken ook voor de kijker.
Mm-hmm.
Blik op de wereld. 320 minuten televisie per week is Nieuwsuur.
Ja.
Hoe prop je zoveel nieuws in zo'n jaar in die 320 minuten?
Ja, keuzes maken. Het is toch, er is ontzettend veel aan de hand. Maar je probeert toch elke keer weer net. En we zijn natuurlijk niet het ene programma. Hè. Je bent een samenspel met allerlei andere programma's. En daar probeer je dan toch weer net, dat wij net even een stap opzij of een stap dieper zetten. En dat is toch ook gewoon keuzes maken. En niet elke dag kan je alles doen. Maar je probeert dat zo goed mogelijk te bevatten.
Is zo'n jaar, zo'n jaar als 2022, is dat dan een makkelijker jaar voor jou als presentatrice omdat er veel meer nieuws is? Of juist moeilijker omdat de keuzes die gemaakt moeten worden zo scherp zijn?
Nee, kijk, als er heel veel speelt, is het eigenlijk makkelijker. Want het gebeurt, dus je doet er iets mee. Dan gaat het meer om de vraag, hoe doe je het? En hoe voeg je iets toe? Want heel veel doen natuurlijk iets met de oorlog. Hè. Als je naar de oorlog in Oekraïne kijkt, denk ik dat wij heel erg hebben gekozen, wat natuurlijk ook heel erg bij ons programma hoort. Hè. Buitenland is een van de belangrijke pijlers van ons programma.
De plekken zijn.
Daar zijn.
Ja.
En daar maak je dus al verschil mee. En dat je daar ook weer keuzes kan maken wat je daar laat zien. En wij hebben natuurlijk fantastisch, hè, zoals Gert-Jan Dennekamp, die natuurlijk al jaren voor ons in Oekraïne zit. Ook andere verslaggevers, ook Rudy Bouwman, Jan Eikelboom zit er nu. En daar zie je ook dat je daar ook het verschil kan maken. Hè? Dat Gert-Jan spreekt de taal. Heeft fantastische reportages gemaakt.
Dus op die manier maak je het verschil?
Ja, denk ik wel. Ja.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Marielle Tweebeke, journalist en presentator bij Nieuwsuur. Eind oktober, gefeliciteerd nog, kreeg je de Sonja Barend Award voor het beste televisie-interview van het jaar. Het interview met Zelensky, de president van Oekraïne. Was je het er eigenlijk mee eens? Was het het beste televisie-interview van het jaar?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het niet per se het beste interview was. Maar soms is een interview wel het meest... dingen komen samen. Dat we deze man hadden. Op dat moment in de oorlog, hè, het was 3 maanden... Op dat moment was ja, hij, denk ik, de man die het allerliefste wilde spreken. En die mogelijkheid hebben wij gekregen door heel goed werk van onze redacteur Mirjam Lavalette, die altijd heel goed is in buitenlandse gasten binnenkrijgen, waar heel lang aan gewerkt is.
Ja, want wat dus ik begreep is, hij had dat interviewverzoek uitstaan bij Zelensky, ja. Was daarmee bezig, de redacteur Mirjam Lavalette, en toen hoorde jij, je stond op het hockeyveld, of naast het hockeyveld, ja. Die kinderen te kijken, en toen hoorde je dat het door zou gaan.
Ja, ik wist...
Eerst wat je zei, ja, ik ga.
Ja, ik wist dat het uitstond, maar ik wist helemaal niet wie dat interview zou doen. En het was ook niet heel erg dat we dachten, oh, dat gaat morgen gebeuren, weet je, dat staat uit. En daar dus ik was heel erg verrast. Ik stond inderdaad op het hockeyveld naar mijn dochter te kijken. En vervolgens zie ik Pieter Klein, mijn nieuwe hoofdredacteur, of nog niet zo heel lang hoofdredacteur. Dus ik dacht, nou ja, dan is er vast iets aan de hand. Dus ik neem op en hij zegt, we kunnen Zelensky spreken. Volgende week, wil jij dat doen? Dus ik zei inderdaad meteen natuurlijk, ja, fantastisch, heel graag. Toen zei hij, nou, ik denk dat je er wel even over na moet denken. En zei hij, even thuis bespreken, want het is nogal een stap.
Naar je moest dan voor de oorlogsgebied, naar Kiev.
Precies, dus dat heb ik natuurlijk uiteindelijk ook gemerkt, dat echt wel iets anders is dan wat ik gewend was.
Dat is anders dan een ritje naar het Mediapark in Hilversum.
Zeker, zeker. Ja, dus daar kwam veel meer bij kijken dan ik me op dat moment realiseerde. Maar ik heb voor de vorm gezegd, ik ga het thuis bespreken. Maar je voelt gewoon, dit ga ik doen.
Hoe ging die bespreking thuis? Ik ga die doen.
Nou, ik was verrast door mijn man die toch even een beetje, een heel klein beetje bedenkelijk keek. Van, maar hoe kom je daar dan? En toen dacht ik, ja, hoe kom ik daar dan? Had ik eerlijk gezegd op dat korte gesprekje met mijn hoofddirecteur niet over nagedacht.
3 dagen onderweg geweest.
En hij had gelijk. Het was 3 dagen heen en 3 dagen terug. Dus ik was een week weg. Dat heb ik me toen niet gerealiseerd. Maar uiteindelijk kom je dan in zo'n molen waarin de NOS heeft natuurlijk allerlei regels hoe je naar oorlogsgebied mag en wie er dan mee moet. Want ik heb niet je moet een opleiding hebben om als verslaggever naar oorlogsgebied te gaan. Dus er moest iemand mee met die opleiding. Er moesten lokale cameramensen. Nou, daar kwamen allemaal dingen bij kijken. Dus je wordt ook helemaal meegezogen in dat gevoel. En het was natuurlijk allemaal geheim. Hè? Om veiligheidsredenen was het allemaal geheim. Dus dat was heel spannend in allerlei opzichten.
Is het dan, want de vraag was het nou het beste televisie-interview? En dit is de totstandkoming. Maar dit zegt ook iets over het interview. Was het ergens ook misschien vooral de prestige dat het lukt dat je daar zit? En dat als je eenmaal binnen bent, dan is het misschien ook al geslaagd?
Nou, ik vind niet de prestige, maar het is wel... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb van tevoren natuurlijk nooit... Niet dat je daar überhaupt over denkt, maar ik heb niet... geen moment gedacht dat dit een interview is waar je een prijs mee wint. Ik dacht, het feit dat we hem hebben en dat we een uur de tijd krijgen en dat ik hem alles mag vragen wat ik wil, dat is al zo fantastisch, dat als we dat binnen hebben, als het op band staat, weet je, want ik weet ook dat in Hilversum was iedereen aan het ijsberen, want wij waren een paar uur onbereikbaar, want we waren op een geheime locatie, we moesten alles inleveren, dus geen telefoon, geen bereik. En toen we eruit kwamen en belden, we hebben het. Is dat al de grootste prestatie? Ja. Dus dat we hier een prijs mee hebben gewonnen. Nou, dat is echt het laatste waar ik aan heb gedacht. Ja. Dat was gewoon heel fantastisch dat we hem konden spreken.
Want het was een interview dat via tolken verliep.
Ja, dat was heel ingewikkeld.
Dus dat lijkt me nog ingewikkelder interviewen ook. Dat ik jou nu een vraag stel, die wordt dan vertaald. Ja. Geef jij antwoord,
dat heb ik me eerlijk
wordt dat
gezegd,
vertaald? Dan kan ik weer mijn vraag stellen.
Heb ik echt onderschat. Want ik heb wel vaker natuurlijk interviews met tolken gedaan. Maar dan is het heel vaak, we hebben bijvoorbeeld wel... Ik heb de vicepremier van Oekraïne had ik een tijdje geleden al geïnterviewd. En dat was dan, zij sprak geen Engels, dus zij in het Oekraïens. En ik in het Nederlands. En dan werd dat zo vertaald. En er zat iemand naast mij die dat... maar ik had natuurlijk niet oogcontact. Want het was via de satellietverbinding. En dus ik dacht, oh, nou, toen me dat verteld werd, hij wil trouwens wel in het Oekraïens. Ik zei, geen probleem, heb ik ervaring mee. Maar dat was echt iets anders. Ja. Want wat je doet, ik probeer als ik met mensen praat, probeer je heel erg contact te maken.
Exact.
Dus je kijkt iemand aan, je wil een gesprek hebben. Dus ik zat toch gek genoeg En dat had ik me niet gerealiseerd. Zat ik heel erg naar hem te kijken en te luisteren. Terwijl hij in het Oekraïens tegen mij praat. En dat duurt dan natuurlijk toch iets langer. Ja, en dat werkt toch. En dus dat, iets later hoor je op je oor wat hij in het Engels wat hij zegt. En dan vervolgens moet ik in het Engels weer. Wordt het zo weer vertaald.
Het was een interview met een hinkstartsprong. Dus misschien is daarmee ook wel die award nog eens extra waard. Het feit dat hij soms antwoord gaf in het Engels. Ik heb het interview gisteren nog eens terug zitten kijken. Geeft dus bijzonder, antwoord in het Oekraïens. Als het hem wat na aan het hart kwam, zal ik maar zeggen, of heet onder voeten, ging hij plotseling over naar het Engels. Want er is dat bekende fragment. Jij zit tegenover Zelensky. Het is een oorlogspresident, een land dat wij steunen. En dan doet hij wat meerdere mannen in invloedrijke posities doen wanneer ze door jou geïnterviewd worden. Hij probeert je op je plek te zetten.
Ja.
Hij gaat in één keer je naam gebruiken.
Ja.
Vertel eens over dat moment.
Ja, dat naam gebruiken, dat is iets wat hij dus blijkbaar al vooraf zich heel erg had voorgenomen. Want het leuke is dat ik van een collega die mee was, die achter de schermen filmde, die ving hem op, want ik stond al helemaal klaar. Hè, want we wilden het volle uur gebruiken. Dus ik heb ook niet echt lang met hem voorgesproken. Hij ging gewoon zitten, hoe is het? Maar ik hoorde achteraf van die verslaggever. Hij kwam aanlopen, hij werd gezenderd. Er kwam nog iemand een handtekening van hem vragen. En dat zenderen, dat lukte niet meteen. Werd een beetje geïrriteerd en toen kwam zijn voorlichter. En die zei, oké, Marielle heet ze. Marielle. En toen ging hij 3 keer, Marielle. Ging hij eens oefenen. En toen kwam hij binnen, hello Marielle, how are you? Ja, dus het was bedacht dat hij mijn naam ging gebruiken.
Ja, ja.
Maar volgens mij ook gewoon als aardigheid of als.
Maar toen jij begon over de corruptie in Oekraïne, ging jij jou de vraag stellen. Waar woon jij? Heb jij hier gewoond, Marielle?
Ja.
En toen gaf je niet direct antwoord op zijn vraag. Toen haalde hij, dit was niet mijn vraag, Marielle.
Ja.
Ik meende daar iets in te herkennen. Wat dus dat soort mannen doen? Als ze door een vrouw zoals jij geïnterviewd worden.
Ja, het is grappig, hè? Voor mij, in mannen en vrouwen, ik heb dat zelf niet zo ervaren. Ik vond het wel opmerkelijk. Ik dacht, hè? Want ik hoorde het niet meteen. En toen van, heb je hier gewoond? Ik dacht, hè? Wat is dit voor rare vraag? Dus ik vond het vooral heel vreemd. Maar ik heb deze, zoals jij hem vertaalt, van dat is wat mannen in dit soort posities doen. Ik vond het niet voor een pleiten.
We hebben Balkenende gehad, die tegen jou zei, wat kijkt u lief.
Precies.
We hebben Reinhard Oerlemans gehad, die in de studio zat bij Nieuwsuur. Daar won je ook een Sonja Barend Award voor. Die hadden een serie gemaakt in een ziekenhuis met opnames waar patiënten niks van wisten.
Ja.
Nou, die fileerde jij tot op het bot.
Ja.
Daar zat ook een man die eigenlijk niet goed wist wat hem overkwam.
Nee. Het opvallende vond ik zelf. Ik vond het dus een gekke vraag. En ik vond dat het niet per se voor hem pleitte hoe hij reageerde. Want ik dacht, er is verder toch geen discussie over dat corruptie een probleem is. Ik vind, die vraag hoort erbij op het moment dat je lid wil worden van de Europese Unie. En dat een issue is. Dus niet omdat ik het een probleem vind. Omdat het een obstakel was voor dat kandidaat lidmaatschap. Dus ik vond het een legitieme en normale vraag. En ik vond het een wonderlijke reactie. Maar pas, ik geloof dat een paar dagen later in een Volkskrant een recensie stond. En daar was de kop zoiets van Zelensky net in een soort vergelijking met dat Balkenende interview. Toen dacht ik, wat grappig. Dat heb ik echt nog nooit bedacht. Dat
was nog niet bij jou tot de oppervlakte gekomen. Want het zijn wel bepalende momenten, of in ieder geval opvallende momenten in je carrière. Ik bedoel, dat fragment met Balkenende was het televisiefragment van het jaar in 2010.
Ja.
Je eerste Sonja Barend Award had met zo'n man als dit te maken.
Ja.
Nu weer.
Ja.
Wat zegt dat?
Ja, dat ik me daar verder niet zoveel van aantrek. En dat die mannen zijn zoals ze zijn. En ik vind dat ook altijd dat ik denk, zij proberen misschien iets bij mij. Ik denk vooral, het zegt vooral iets over jou. Dus ik laat dat gewoon bij die mannen.
Ja, en dat allemaal in een jaar waarin mannelijke scoringsdrift nogal onder vuur kwam te liggen. Hè?
Ja.
2022. Zie Matthijs van Nieuwkerk. Die kwesties heb je ook gevolgd. Je hebt Mark Rutte er zelfs over geïnterviewd.
Ja.
Op wat voor manier kijk jij daarnaar nu, als we in het begin van het nieuwe jaar staan?
Op wat voor manier kijk ik daarnaar? Het is denk ik heel erg iets wat in deze tijd dat we gewoon anders gaan kijken naar wat wel en niet kan. Dus dat is dat geeft wrijving en daar moeten we blijkbaar doorheen. Het is natuurlijk.
Ik snap dat het lastig is om over collega's te spreken. Want je begint nu een beetje met meel in de mond te praten, ik zie het. Maar waar ik benieuwd naar ben, is als je dat soort mannen tegenkomt in je carrière. Die zo op je reageren als jij ter zake doende vragen stelt. Daar ook bekroond door wordt. Maar het uitzicht volgens mij niet in Marielle Tweebeke die op de redactievloer bij Nieuwsuur staat te roepen tegen een geluidsman en nu sorry zeggen tegen mevrouw Tweebeke.
Ik snap niks van dat gedrag. Ik zou dat niet. Ik vind dat mensen zich in welke positie je bent. Ik snap wel dat je als je onder druk staat dat je misschien eens iets korter door de bocht kan reageren.
Want de druk bij Nieuwsuur is ook hoog.
Tuurlijk, maar ik vind ik. Maar iedereen is anders. Maar ik heb zelf dat ik denk, waarom zou je jezelf dat vinden dat je je dat kan permitteren? Hoezo? Dus ik heb daar gewoon niet. Ik doe dat niet. Nee. Maar ik zal ook wel eens een keer in, als er heel kort tijd is, misschien net iets korter door de bocht of net iets botter iets zeggen. Dat zal best eens gebeuren. Maar
ik ben er echt naar op zoek geweest bij je collega's, maar ik heb die verhalen niet gevonden.
Nee, maar die ga je ook niet vinden.
Nee. Maar probeer toch samen met mij, we hebben nog, wat is het, anderhalf minuut voordat we naar het nieuws gaan, te analyseren waarom dat verschil nou in zit.
Maar je vraagt dus waarom ik dat niet heb en anderen wel?
Ik probeer te ontdekken dat in 2022 hebben we dus een jaar waarin die mannen dus, jij bent eerder dat soort mannen tegengekomen, waarin dat soort scoringsdrift onder vuur is komen te liggen. Dit is bloot komen te liggen.
Ja.
Tegelijkertijd opereer jij al, wat is het nu, 12, 13 jaar bij Nieuwsuur.
Ja.
Top van de Nederlandse journalistiek, wordt daarin bekroond. Jij hebt dat niet. Waar zit hem dat in? Is dat karakterologisch? Is het het feit dat jij een vrouw bent en dat het ook mannen hebben?
Ik denk dat het ook wel een systeemverschil is. Kijk, ik denk als we naar de kwestie Matthijs van Nieuwkerk kijken en als je dat analyseert, dan denk ik dat daar ook in het systeem, daar is iemand, daar is één presentator die alles bepalend is, die bepalend is voor het succes van dat programma en dus heel erg drijft op die persoon. Alleen al in dat systeem en een werkgever die dat ook toelaat, is een heel groot verschil met het presenteren van Nieuwsuur.
Omdat we meer presentatoren zijn.
Wij zijn toch ondergeschikt aan het instituut. Het is een instituut, denk ik. We presenteren een programma. En natuurlijk is de presentator niet onbelangrijk. Je moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Maar wij zijn niet. Het is niet een personality show.
Nee.
Wij zijn dienstbaar aan het nieuws, aan het programma.
En als ik het heel lomp vraag, heeft het verschil te maken met het verschil tussen mannen en vrouwen?
Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Het is ook gewoon je karakter. Ik heb daar geen last van. Als ik ontevreden over iets ben wat een collega doet of ik vind het niet goed,
dan zal ik dat op een.
Ja, denk ik op een vriendelijke manier zeggen. En ik vind het ook altijd belangrijk. Ik laat ook collega's weten als ik het heel goed vind. En ik denk dat dat ook alweer verschilt. Ik weet, het is leuk om te horen. Een mens vindt het leuk om te horen als je iets goeds hebt gedaan.
Ja.
Dus ik vind het ook heel leuk om collega's een appje te sturen of te laten weten dat ik een waanzinnig goed item vond of een heel goed gesprek. En als ik het een keer, als er reden is om te zeggen dat ik iets wat minder vind, dan zou ik dat op een aardige manier zeggen. Ook omdat ik denk dat je het op een andere manier helemaal niet ontvangt en er iets mee kan.
Oké. Morgen, commandegast Hans Veilbrief, staatssecretaris van Mijnbouw. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En zometeen praat ik verder met Marielle Tweebeke over de journalistiek en ook over haar nieuwe programma, want ze gaat de studio uit. Blijf luisteren.
Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede halfuur deze week, de Big Ten van 2023. Gisteren sprak ik met psychiater Damian Denies over mentale weerbaarheid. Het was een mooi gesprek, al zeg ik het zelf. Het lag vooral aan hem hoor, hij kon heel mooi dansen, zoals Marielle Tweebeke het zou zeggen. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag dus de gast Marielle Tweebeke, journalist en presentator bij Nieuwsuur. En komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk je nieuwe programma, of tenminste de specials van andere tijden, waarvoor je de studio hebt verlaten, en je gedrevenheid. Om met het laatste te beginnen. Nieuwsuur staat bekend, hoog, journalistiek, kwalitatief, kritisch, doorgavend, soms een ramp voor politici. Arjen Lubach bezong de verkiezingsinterviews die jij deed met je collega, met de lijsttrekkers van anderhalf jaar geleden, met een stukje muziek. Laten we verluisteren. mooi compliment, toch?
Ja, dat is geweldig. Ja. Ik vond dat echt fantastisch.
Draai je kinderen wel thuis?
Heel hard omgelachen. Ja, ik weet nog zo goed dat ik zat in de studio. Ik was gewoon aan het presenteren. En ik stap op, pak mijn telefoon. En mijn telefoon was echt ontploft toen Arjan Lubach dit lied had gemaakt. En ook met Jeroen Wollaar samen zo hard om gelachen. Het was zo scherp en zo geestig. En zo precies wat ik het mooie vond. Is wij balen natuurlijk dan ook ontzettend dat politici niet komen. Maar wij kunnen natuurlijk alleen maar keurig melden dat ze niet komen. Dat we afspraken hadden en helaas... En we gaan door.
Ja, want in dit geval ging het bijvoorbeeld over Azarkan, ging het over. Die kon niet komen, want hij was veel te druk met rondrijden in een camperbus, volgens mij.
Zoiets. Zelfs, ja, en Wilders, Azarkan kwam niet bij Jeroen en Wilders kwam niet bij mij. En dan pakt Lubach dat precies op het punt waar wij dat natuurlijk niet kunnen doen, pakt hij het op. Dat je eigenlijk dat aandacht wil geven, dat zij hun snor drukken.
Mm-hmm. Ja. En dus was dat liedje een mooi compliment.
Ja.
Zij wilde toen niet komen. Ik begreep van een van jouw eindredacteuren dat sommige ministers al een tijd lang niet naar Nieuwsuur wilden komen. Ben je dan te kritisch? Of
nou ja, kijk, weet je, ministers kiezen natuurlijk... Die mogen natuurlijk zelf beslissen waar ze komen. Na zo'n verkiezingsreeks... Ja, dat waren natuurlijk gewoon kritische gesprekken. Ja, ik denk dan altijd, een kritisch gesprek kan je ook laten zien wat je waard bent.
Ik zat thuis met de popcorn klaar. Maar zij dachten, ik ga dat niet doen.
Kijk, dat zullen ze niet zo hard... Ik weet niet of ze dat hardop hebben gezegd. Maar dat was wel een tijdje, dacht, het is wel opvallend stil.
Om wie gaat het eigenlijk? Wie in de politiek zou je graag willen interviewen die elke keer als ze jou zien een hoekje omgaan?
Ik moet zeggen, de laatste tijd hebben we toch denk ik wel weer behoorlijk wat ministers te gast gehad.
Wie waren het een poosje niet dan?
Daarom zeg ik, dat kan je niet hard maken.
Je wil geen namen noemen, hè?
Nee, maar dat weet ik ook echt niet. Want het is niet dat ze zeggen, we willen niet komen. Omdat jullie, dat gaan ze natuurlijk niet zeggen. We willen niet komen omdat jullie te kritisch zijn. Alleen, we hebben zelf gedacht van, wacht, het is wel opvallend een tijdje dat ze niet willen komen. We weten ook wel dat ze tegen ook collega's op de Haagse hebben gezegd dat ze het best pittig vonden.
Wie dan?
Nee, ik weet serieus niet wie.
Ik weet niet wie. Nee. Oké. Denk je dan na, want we hebben dus die verkiezingsinterviews en we hebben dat gevoel in Den Haag, ze zijn wel echt kritisch daar. Mm-hmm. Denk je dan na over het imago van het programma? Of over je eigen imago?
Ik vind het was een mooie reeks en het waren kritische gesprekken. Maar ik vind soms dat het wel bijna een karikatuur wordt. Dat het
gecultiveerd.
Ja, dat alsof wij iedereen op het hakblok leggen. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Als je nu weer eens terug zou gaan kijken naar... Als ik gewoon naar mijn eigen gesprekken kijk die ik destijds heb gedaan... denk ik dat ik altijd volhoud dat ik kritisch ben... maar gewoon wel met respect voor mijn gast en heel inhoudelijk. Dus het is heel goed onderzocht. Dus volgens mij heel fair.
Ja. Het is niet zo dat jij interviews soms doet in de studio... en dan naar buiten loopt en denkt van... ik ben toch misschien net iets te scherp, te hard geweest. Toch een excuus-appje erachteraan.
Nee, ik geloof ook niet dat ik dan dat zou doen. Je hebt wel eens natuurlijk, want het is natuurlijk niet zo dat je de studio uitloopt en altijd van A tot Z tevreden bent over een interview. Je maakt zoveel beslissingen in een gesprek waar je op ingaat. En dat zijn allemaal in split seconds neem je beslissingen die je gesprek kunnen bepalen. Mm-hmm. Dus het is niet dat je altijd tevreden bent. Je hebt ook wel eens dat je denkt, ik heb te veel, op dat punt ben ik te lang doorgegaan en daardoor heb ik iets anders laten liggen natuurlijk. Mm-hmm. Maar niet op het niveau dat ik echt denk, ik ben unfair geweest en ik moet mijn excuses maken. Nee.
En dus ook niet bezig met te kijken van, misschien vinden ze me wel te kritisch. Laat ik wat minder kritisch zijn, wat vriendelijker zijn.
Nee. Ik doe gewoon wat ik denk dat we moeten doen. En wat ook bij ons programma past.
Laten we het hebben over je motivatie, waar die vandaan komt. Want ik las ergens één zin die me intrigeerde. De eerste 6 jaar van je leven heb je amper gesproken.
Ja, dat is best gek, hè?
Ja.
Ja, dan moet ik eigenlijk nog eens beter gaan uitzoeken waar dat hem in zit. Want,
wat was het, denk je?
Nou, ik was als kind was ik heel verlegen. En heb ik heel erg... Ja, vanuit heel erg onder de rok van mijn moeder naar de wereld gekeken. En waar dat precies, dat kan ik nog niet. Dat kan ik niet helemaal goed. Wat ik van mijn ouders weet, is dat er op een gegeven moment een leraar op de lagere school was. En een meester van Onselen. En dat toen ik bij hem kwam, ik een soort meer ging praten en een beetje tot leven kwam. Ja, waar dat dan in zit en hoe iemand dat voor elkaar krijgt, weet ik niet. En het gekke is ook dat er een soort... Ja, best een grote overgang is geweest. Van eigenlijk heel weinig praten tot... niet dat ik altijd veel praat, maar ik was wel...
Je hebt er wel je beroep van gemaakt.
Ja, ja. Nou, ik had wel overal mening over. En ik liet me op een gegeven moment juist wel horen. Dus dat is gek. Ik kan het niet echt heel goed...
Het is een leeftijd waar je alle herinneringen aan kunt hebben. Zijn er momenten die je kan herinneren? En wat er dan in je hoofd gebeurde? Van ik wil wel praten, maar ik durf niet. Of kwamen er überhaupt geen zinnen in je op? Of gaan die herinneringen niet zo ver?
Nou, die herinneringen, het is een soort heel dromerige, wazige herinnering ook. Dat ik volgens mij heb ik gewoon, ook als ik aan mijn lagere schooltijd denk, dat ik gewoon heel erg naar buiten zat te kijken. En toch een soort afstand voelde. Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen, maar ik voelde een soort afstand tot
de wereld.
Tot de wereld.
Ja.
En ik ben opgegroeid in een klein dorp. En ik
Kogenes aan?
Nee, daar ben ik alleen maar geboren.
Oh, ik wou zeggen, zo klinkt je accent ook helemaal niet.
Nee, in Midwoud ben ik geboren. Ben ik opgegroeid. Dat is in West-Friesland. En,
dan praat ze ook niet zoals jij nu praat, trouwens.
Nee, maar mijn ouders kwamen daar ook niet vandaan. Mijn ouders komen alle twee uit Amsterdam. Dus ik was heel erg op Amsterdam. Mijn familie woonde hier. We waren veel in Amsterdam. En wij waren ook altijd een beetje, werden we toch in zo'n dorp... Ja, je hoort er dan ook niet bij, want je bent, een beetje die stadse mensen. Mm-hmm. En dat heb ik ook altijd wel heel erg gevoeld. Dus misschien heeft het daar ook iets mee te maken. Niet dat ik daar geen leuke... Uiteindelijk heb ik allerlei vrienden daar gemaakt die ook ouders hadden die daar niet oorspronkelijk vandaan mm-hmm. komen. Dus dat geeft ook wel weer juist een sterke band.
Zou je kunnen zeggen dat die eerste 6 jaar van je leven, dat was dromerig, maar het mm-hmm. was ook een achterstand in zekere zin, dat je die de rest van je leven dan probeert in te halen?
Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
Je 30ste begon je pas in de journalistiek.
Ja, in die zin ben ik gewoon een laatbloeier. Ja. Want,
in de AT5 voor stagevergoeding werken op je 30ste.
Ja. Ja, dus ik ben pas heel laat erachter gekomen wat ik echt wilde. Ik heb een eigen werving- en selectiebureau gehad. Dus ik was, laten we zeggen, headhunter. En ik verzorgde personeel voor bedrijven. En dat kwam heel erg voort uit mijn vader. Was directeur van een groot bedrijf. Dus het bedrijfsleven, dat was het beeld wat ik had. Van ik ging iets in het bedrijfsleven doen. Dat was het beeld. Maar ik dacht wel... Ik vond dat toch niet interessant genoeg. Dus toen heb ik bedacht, en mijn vader kwam wel eens thuis, dat hij dan gevraagd werd voor een andere baan. En dan zei hij, in een lobby, in een hotel. En dat vond ik altijd wel spannend. Dacht ik, weet je, dat is het.
Ja.
En dan is het aan de ene kant iets commercieels, iets in het bedrijfsleven. Maar het is wel interessant, want dan gaat het over mensen. Dus toen zo ben ik gekomen op
werving
en selectie.
Ja, toch was dat dan niet genoeg. En op je 30ste klopte je dus aan bij AT5, ging daar aan de slag voor. Ja. Wat was het, 300 gulden toen nog volgens mij per maand, ik ergens.
Ja.
Je wilde de journalistiek in.
Ja.
Je wilde communiceren.
Nou, ik moet het eerlijk gezegd, klinkt dat heel mooi. Ik wilde de journalistiek in. Is eerlijk gezegd niet waar. Ik hou ook heel erg van Amsterdam. Ik heb hier gestudeerd. Ik keek altijd. De hele dag stond AT5 aan. Ja. En op de een of andere manier dacht ik altijd, wauw, dat is een soort jonge club. Mensen die de straat op gaan, brutale vragen stellen, maar wel in een soort. Met een soort optimisme.
Ja,
het was niet zuur. Ja,
ik heb er ook gewerkt. Wat je omschrijft klopt helemaal.
Toch?
Het was een losgeslagen.
En daar was dat vond ik zo'n romantisch aantrekkelijk idee. Dat ik dacht, hoe zou dat op zo'n redactie daar zijn?
Ja, daar kwam je achter, hè?
Ja, en vanaf dag 1, want ik had heel erg ook het gevoel, ik had natuurlijk een eigen bedrijf. Ik wil eigenlijk op een plek zijn waar dynamiek is en waar allemaal mensen bij elkaar komen en iets met elkaar doen. Daar had ik heel erg behoefte aan. Dus ik weet dat ik toen nog in allerlei brainstormachtige ideeën, dat ik dacht, ja, op een beursvloer of een redactievloer. Dus het was helemaal niet doordacht journalistiek.
Nee.
Maar dat AT5 had ik dus een heel romantisch beeld bij. En eigenlijk, toen wij besloten om te stoppen met dat werving- en selectiebureau, ga je natuurlijk heel ruim nadenken over, of heel breed nadenken over wat dan wel. En eigenlijk waren wij heel erg bezig, want ik deed dit met mijn, dat bedrijf had ik met mijn man samen.
Ja.
En wij zaten heel erg over nieuwe bedrijfsideeën te denken. Want dat was gewoon alle twee heel erg dat eigen ondernemerschap. Dat was, zijn vader was ook ondernemer. Dus dat was heel erg hoe wij dachten, van dat je doet het zelf. Maar ja, op een redactievloer of een beursvloer, daar moet je toch echt bij een werkgever zijn.
Ja.
En door een gesprek met een vriendin die echt vroeg van, maar als je nou niet een eigen bedrijf zou beginnen en niet iets met Marnix zou doen, wat zou je dan doen? En alles mag. Of het reëel is of niet. Dus, en dat was op een reis. En ik zei tegen haar, Nou, dan zou ik op de redactie bij AT5 willen werken. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ik ga het gewoon proberen. Ja. Maar toen dacht ik eerlijk gezegd niet dat het een stageplek zou worden. Ik dacht, ja, ik heb ervaring met,
zo kunnen we toch wel betalen,
met interviewen. En, dus ik kan daar misschien gewoon werken. Nou ja, ze keek me natuurlijk aan van, wat is je achtergrond en hoezo? En toen werd ik gebeld, heel voorzichtig. Ze durfde het bijna niet te zeggen. Ja, het enige wat we kunnen doen, maar eigenlijk moet je daar een school voor journalistiek voor hebben gedaan. Is een stage. En toen dacht ik eigenlijk heel, gewoon in een seconde dacht ik toen, is het eigenlijk geweldig.
Wat een kans.
Want ik hoefde ook een tijdje niet te werken, omdat het bedrijf heel goed was gelopen. En toen dacht ik, nou, dan eigenlijk is het fantastisch. 3 maanden kan ik kijken wat het is. Ik heb geen idee van de journalistiek en ook geen idee wat televisie maken is. En vanaf dag 1 dat ik die redactie op kwam lopen, het was een totale wereld die ik niet kende, maar ik vond het helemaal geweldig.
Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Morgen dan praat ik met Hans Velbrief, staatssecretaris Mijnbouw, over de parlementaire enquête rond het gas uit Groningen. Vandaag de gast Marielle Tweebeke, journalist en presentator bij Nieuwsuur. Ze vertelde over haar begintijd bij AT5, daarna via RTL Nieuws bij Nieuwsuur terechtgekomen. Morgen spreek ik dus Velbrief. Heb je ook gesproken, hè?
Zeker.
Heb je tips voor me?
Nou ja, het grappige is, als ik aan Velbrief denk, ik had hem een paar maanden geleden, denk ik, had ik hem te gast. En hij is zo'n atypische politicus dat ik eigenlijk elke keer verrast was. Ik dacht, hij geeft gewoon antwoord.
Ja, oké. Okay.
Dus ik was eigenlijk, meestal met politie denk je toch, hoe krijg ik het voor elkaar om antwoord te krijgen? En ik was geloof ik keurig binnen de 6 minuten die ik had, ik vond het heel verfrissend.
Je mag hem nu ook een vraag stellen trouwens. Ja. We hebben hier de kettingvraag. Wat zou je van Velbrief willen weten?
Even over Velbrief na zitten denken. Kijk, hij is dus een atypische politicus. En jij gaat hem morgen een uur spreken. Nou, dus dan komt al het inhoudelijke wat ik normaal met hem zou bespreken over gas en over achterstanden en over Groningen. Dat komt natuurlijk allemaal aan de orde. Dus eigenlijk vind ik het leuk om van hem te weten. Hij was natuurlijk, voordat hij politicus werd, was hij hoogambtenaar, ook in Brussel. Wat hij nou het grootste verschil, en misschien ook wel het moeilijkste vindt om als politicus in tegenstelling tot de ambtenarij. En daar zou ik aan toe willen voegen, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat politieke vak moet je natuurlijk dan leren. Mm-hmm. Heeft hij een collega, staatssecretaris of minister?
Ja.
En dan mag het niet van zijn eigen partij zijn, want dat vind ik dan een beetje week. Maar dan wil ik weten van wie hij het meeste heeft geleerd en waar hij met het meeste ontzag naar kijkt. Van jeetje, dat is echt een goede politicus. Daar heb ik wat van meegenomen.
We gaan het er morgen voorleggen. Gisteren was mijn gast psychiater Damian Denies. Hij had dan weer een kettingvraag voor jou. Luister even mee.
Ja, Marielle Tweebeke. Ik ben blij dat ik die vraag aan u mag stellen. Ik heb je al een paar keer natuurlijk meegemaakt. En ik weet ook dat je vorig jaar een ruchtmakend interview hebt gehad met Zelensky. Ik denk dat dat heel uniek is. En ik had eigenlijk de volgende vraag. Want ik worstel altijd als ik in die media een beetje grasduin. Dan denk ik, ja, die journalisten, hoe gaat dat eigenlijk? Aan de ene kant wil je de waarheid naar buiten brengen. Je wil integer zijn. Maar aan de andere kant moet je ook mensen aan het woord laten die dat helemaal niet zijn. Dus hoe los je dat op? Hoe ga je om met het ethische dilemma dat je mensen het woord wil geven om de waarheid naar buiten te laten komen, maar aan de andere kant ook die mensen niet te veel ruimte wil geven, omdat ze misschien dingen zeggen die helemaal niet stroken met wat wij menselijk noemen. Dus om het nog even makkelijker te maken, stel dat je Poetin zou mogen interviewen of Zelensky. Wie van beiden zou je in principe willen interviewen? Want wie zou de meest indringende boodschap hebben voor de wereld, wat die ook mogen zijn?
Het laatste antwoord weet ik al, Poetin, want je hebt Zelensky al gehad.
Precies.
Dat heb je al eerder gezegd. Ja. Hoe zit het met het ethische dilemma waar hij het over heeft?
Dat is natuurlijk waar we altijd voor staan als journalisten. Kijk, ik denk dat je iedereen altijd vragen kan stellen. Dat gaat er alleen om welke vragen stel je en hoe doe je dat. En ik vind ook dat je als journalist en als presentator of interviewer in dat geval ook een soort scheidsrechter bent. Ik voor de kijker. En zeker een programma als Nieuwsuur, waarvan ik vind dat mensen ernaar kijken en moeten kunnen vertrouwen dat het klopt wat wij vertellen. Nou kan ik niet over iemands antwoord gaan. Iemand geeft zijn eigen antwoord. Maar als daar echt voor mij duidelijk feitelijke onjuistheden worden vermeld, dan vind ik het aan mij om dat ook te zeggen. Daar zit natuurlijk wel een grens aan. Want soms zit je natuurlijk met mensen dat je, ja, dan zou je elke seconde, dat hebben we natuurlijk bijvoorbeeld gezien met het interview wat ook genomineerd was, van Buitenhof, van Maaike Schoon.
Ja, met de Russische ambassadeur.
Ja. Ja, je ziet hoe ingewikkeld, het was razend knap wat zij, en veel moeilijker dan wat ik heb gedaan met Zelensky.
Maar het is zeer vijandig, dat maakt het moeilijk natuurlijk.
Nou ja, omdat, nee, maar het is ook, je bent zo vol ongeloof wat iemand zit te vertellen, maar je moet ook zo vaak corrigeren dat het bijna een gesprek in de weg staat. Mm-hmm. Dan wordt het heel ingewikkeld. Wat heeft het dan? Moet je dat dan willen en heeft dat dan zin? Je zou ook kunnen zeggen, Maaike Schoon, dat zei Sonja Barend nog wel mooi, zij verwoordde op dat moment het ongeloof van de Nederlandse bevolking. Dat kan ook een functie zijn. Ja, ja. En net zo goed als je soms ook een vraag stelt, ook al heeft iemand daar geen antwoord op, soms vind ik ook dat je een vraag moet stellen ongeacht het antwoord. Omdat die vraag geeft ook informatie aan de kijker. Ik probeer altijd heel goed na te denken, want ik vind dat wij een hele grote verantwoordelijkheid hebben als journalistiek.
En de vraag stellen is al genoeg soms.
Soms, hè. Natuurlijk probeer je de antwoorden te krijgen, maar ik heb ook momenten dat ik een vraag stel omdat ik vind dat de kijker, dat ik denk, ik geef ook informatie in mijn vraag, zodat je uiteindelijk mag een kijker aan het eind van de rit zelf bepalen waar die staat en wat die vindt. Maar ik wil hem wel zo goed mogelijk hebben geïnformeerd. Dus soms stop ik iets in mijn vraag waarvan ik denk, dan kan je dat afwegen. En is het aan jou wat je er uiteindelijk van vindt.
Nou, de volgende vraag dan. Zit die wonderlijke witte stoel in de Nieuwsuurstudio, zit die eigenlijk lekker?
Ja, dat is een Eames. Dat is een hele mooie stoel. Zit heerlijk.
Ja. Want ik lijk een drang bij je op te merken. Je zit er nu 12 jaar.
Ja.
Je wil die studio af en toe uitlijken. Een trein pakken naar Kiev, het land intrekken voor een special van andere tijden die binnenkort te zien is.
Nou, ik moet wel zeggen, die trein naar Kiev, dat is natuurlijk ook meteen dan wel een uitzonderlijke opdracht. Maar daar wel, ik dacht, was wel de eerste weken dat ik dacht, wauw, dit is zo fantastisch, dit zou ik wel meer willen.
Jeroen Pauw heeft ooit gezegd over zijn programma toen hij stopte en hij wilde meer het land in. Ik voel me toch een beetje die moeder met een kopje thee zitten wachten totdat iedereen zijn verhaal bij mij aan tafel komt doen.
Ja.
Ik wil naar de actie toe. Jij gaat dus nu het land in van andere tijden. Hebt dat gedaan. Jullie hebben het al gemaakt. Het is binnenkort te zien. Een special over wonen. Hè, eigenlijk, hoe we dat hebben opgelost in ons land. En de problemen die we daarbij tegenkomen. Daarvoor ging je ook op pad.
Ja, ontzettend leuk. Om inderdaad eens een keer. Kijk, ik vind het heerlijk overigens om mensen te ontvangen. En het voorrecht is dat ik hele interessante mensen mag ontvangen en daar de vragen aan mag stellen die ik wil. Dus niets liever dan dat. Maar ik was natuurlijk in mijn AT5-tijd was ik ook verslaggever. Dus ik kwam op plekken in de stad die ik niet kende en ik sprak met mensen die ik anders niet tegen zou zijn gekomen. Dat vind ik echt een verrijking. En nu, na heel veel jaar, ben ik dus ook op een hele andere manier dan bijvoorbeeld naar Zelensky. Dat is toch in mijn rol als nieuwsrepresentator. Ik ben nu, ik voelde me gewoon eigenlijk wie ik ben. Gewoon de straat op. En niet alleen de straat op, ik heb ook deskundigen gesproken. Maar we zijn gaan kijken naar, wij zitten op dit moment in een wooncrisis in Nederland. Dus het is een actueel onderwerp. En wat zo mooi is, het is een andere tijden special. Dus een geschiedenisprogramma van NTR. Vier delen. Wat ik heel interessant vind is dat je een actuele kwestie in historisch perspectief plaatst. En ook binnen Nieuwsuur doen we dat wel eens. En ik vind dat altijd heel veel inzicht geven. Dat je gewoon een beter begrip van de situatie krijgt. En daar ben ik nu ook weer heel erg in bevestigd. Dus we zijn begonnen in 1901 bij het begin van de woningwet. Wat bijvoorbeeld al heel leuk was. Ik dacht, de woningwet, dat zal een sociaal-democraat zijn geweest. Dat blijkt dan een liberaal te zijn. Mm-hmm. Dus je komt allemaal dingen tegen die ik niet wist. Je ziet allerlei golfbewegingen in de geschiedenis die je inzicht geven van hoe we gekomen zijn waar we zijn gekomen. Dus eerst ging de overheid voor het eerst in het begin 1900 dus ingrijpen. Gingen we sociale woningbouw.
Laten de markt.
In de jaren 30 was het opeens gewoon de particulier. Werd het, de markt mocht het doen.
Er waren nog mooie huizen ook trouwens.
Hele mooie huizen. Het zijn de meest populaire huizen. Dat vond ik ook een hele interessante jaren 30 huizen. Is wat mensen het liefst willen. Hebben er 900.000 van gebouwd in die periode. Maar hoe kan dat? De jaren 30 was ook tijd van crisis. Ja. Dus het is heel interessant. Ja. Geen inflatie, maar deflatie op dat moment. Dus die vraag stellen we dan in de tweede aflevering, jaren 30. Maar dan, interessant, de wederopbouw. Moest ongelooflijk veel huizen worden gebouwd. Nou, er was destijds een minister, kende ik ook niet, Pieter Bogaars. Mm-hmm. Is de man die doet wat Hugo de Jonge nog moet
bewijzen.
Moet nog, moet nou, nog bewijzen. Meer dan 100.000 huizen per jaar bouwen.
Ja. Dus daar gaat het over. En dan hebben we nog deel 4. Wanneer zijn ze eigenlijk ook weer te zien?
Ja, 3 februari is de eerste. Op vrijdagavond na Nieuwsuur op NPO 2.
Presenteer je die Nieuwsuur ook of niet? Is dat een Marina 2-weken avond?
Nee, maar ik dacht, ik ga wel even Jeroen vragen.
Om lekker
of hij wel
te
even
doen.
De aankondiging doet. Dat is toch wel leuk als mensen er blijven kijken.
Klopt die observatie van mij dat het smaakt naar meer? Dat je vaker die studio uit wil gaan in 2023?
Ja, ik denk, het moet heel erg passen.
Tuurlijk.
Allerbelangrijkste is dat Nieuwsuur het is wat ik het allerliefste doe.
Mm-hmm.
Dus dat is het uitgangspunt.
Okay, die disclaimer is gemaakt?
Nee, maar dat meen ik serieus.
Ik geloof dus het dat ook, maar als we dus dat, moet, dat zou vaststellen.
Nee, maar dat is wel belangrijk om te zeggen. Dus dat is mijn uitgangspunt. Dat heb ik ook tegen de NTR gezegd. Het moet passen bij mijn rol. Het moet in tijd, technisch moet het kunnen. Dus het moet niet een constant programma zijn erbij, want dan zou het in conflict raken. Maar af en toe zoiets, als het een onderwerp is wat me aanspreekt, want dit was ook een onderwerp wat ik, ja, wat mij, ik heb bij AT5 notabene de huismarkt altijd gedaan, maar ik vind ook gewoon stedenbouw, architectuur, maar ook de politieke geschiedenis vond ik heel interessant, om dus die politici destijds wat meer te leren kennen. Dus het moet een onderwerp zijn wat ik interessant vind.
Ja.
Maar zeker, dan sta ik open om dat meer, eventueel meer te gaan doen. Ja.
Ja. Ik klonk toch een beetje als een politicus in het laatste antwoord.
Oh ja?
Ja.
Nee, maar ik bedoel meer. Ja, het is niet dat er nu iets ligt wat ik.
Nee,
wat
snap ik.
Maar meer van dat zou ik. Ik vond het. Ik wilde niet als politicus klinken. Ik vond het fantastisch om te doen. Ik vond het een enorme verrijking. En ik ben bevestigd in dat geschiedenis en actualiteit.
De koppel is.
Zeer verrijkend kan werken.
Hoe vond je onze dans?
Leuk.
Ja.
Ja, lekker gedanst.
Het zit er bijna op, namelijk.
Echt waar?
Ja, vliegt voorbij zo'n uur. Hè?
Ongelooflijk, hè?
Denk jij. Pardon, die paar minuten Nieuwsuur is kort, maar eigenlijk is zo'n uur hier ook zo voorbij.
Ja, maar toen ik was dus gisteren even jouw gesprek met die Damian Denise aan het terugluisteren. Mooi gesprek inderdaad. Maar toen dacht ik, jeetje, wat een. Ja, nee, maar wat een. Ik vond het een mooi gesprek. Maar toen dacht ik ook, wat een. Wel een rijkdom ook. Dat je gewoon een uur mensen mag spreken. Dat is echt. Ja, toch fantastisch.
Het is een voorrecht, zeker als de gasten mee willen dansen. Het was dit uur het geval. Dus het was een genot om met je te spreken. Dank voor de komst. Marielle Tweebeke, journalist en presentator bij Nieuwsuur. En dus binnenkort ook te zien met die specials van andere tijden over onze woningmarkt. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender Iman Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.